Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Beurs en Beleggen, de podcast van eToro voor de Nederlandse belegger. Ik ben Jean-Paul van Oudheusden en ik neem iedere week de meest spraakmakende beursberichten met je door, zodat je in korte tijd helemaal op de hoogte bent, terwijl je op weg bent naar je werk, actief bent in de sportschool of waar en wanneer je maar tijd hebt. Houd er rekening mee dat deze podcast uitsluitend bedoeld is voor informatieve en educatieve doeleinden. Luister aan het einde van de aflevering ook naar de aanvullende verklaringen. Let's go! Welkom bij deze extra aflevering van de podcast. Het is vandaag zaterdag 12 april 2025. Toch weer ietsje later dan ik had gedacht. Maar ja, we hebben zo'n knotsgekke week achter de rug. Ik had zelf ook even de tijd nodig om alles goed op een rijtje te zetten. En wat gaan we doen vandaag? Ik ga terugblikken op de afgelopen week. Je zou kunnen zeggen, we hebben een macro-economische wervelwind gehad. Wat is er nou eigenlijk allemaal gezegd? Wat is er voorbij gekomen? En wat is het startpunt om vanaf hier naar de toekomst te kijken? Dat is ook meteen het eerste onderwerp. Tweede onderwerp, wat korter, maar specifiek even naar de aandelenmarkt. Staan aan de vooravond van een bedrijfscijferseizoen. Wat is daar de balans en het vertrekpunt voor als we de komende weken allerlei bedrijven gaan vertellen hoe zij naar de markt kijken? Ja, en dan ten derde, ik denk dat we dat allemaal goed kunnen gebruiken. Gisteren, op vrijdag, waren er al bedrijfscijfers van JP Morgan. Daar zit CEO Jamie Dimon, die zit daar al geloof ik 20 jaar. Een wijze man wat mij betreft. Ja, en hij sprak wat mij betreft ook wijze woorden. En die wil ik met je doornemen om toch even wat rust te brengen in deze chaotische markt. Nou, verder nog even een woord vooraf. We gaan dus macro-economisch terugblikken. Aandelenmarkt JP Morgan. Er is ook heel veel te zeggen over China, maar dat is een onderwerp wat niet iedereen interesseert. Ik ga morgen op mijn eigen YouTube-kanaal van Markets Are Everywhere een video zetten. Die gaat meer over geopolitiek en eigenlijk een blik naar de markten vanuit China, ook grotendeels zou je kunnen zeggen. Als dat je interesseert, ga je naar het YouTube-kanaal van Markets Are Everywhere, kan je gratis abonneren en dan kan je morgen kijken en luisteren. En ook iets nieuws morgen. Ik ga starten met mijn nieuwsbrief op LinkedIn. Podium wat ik ook in overleg met eToro heb gekozen. Die nieuwsbrief gaat heten De Wereld in Transitie. Is een iets andere insteek dan de podcast en de video's. Maar als je dat leuk vindt om te volgen, zorg dan dat we met elkaar gelinkt zijn op LinkedIn. Maar goed, het eerste onderwerp vandaag, macro-economische terugblik. Macro-economie, hè, we zijn en blijven beleggers, dus dan hebben we het over valuta, obligaties, goud en olie, dat soort markten. En de boodschap is eigenlijk als je uitzoomt, hè, even weg bij de waan van de dag, dan is er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Als je het positief benadert, dan zeg je oké, Trump die is democratisch gekozen, die wil dingen anders. Kan je zeggen, ja, wat hij wil, dat komt mij niet goed uit. Maar ja, dat is nou eenmaal wat je hebt met verkiezingen. Maar het grote punt daarbij is, hij wil dingen anders, maar hij doet het, zou je kunnen zeggen, als een olifant in een porseleinkast. En dat zijn we helemaal niet gewend. Ja, en het financiële systeem, dat kan wel een stootje hebben. Maar ja, als je het te gek maakt, dan kan je natuurlijk best wel wat dingen omver trekken. En dat is het kernpunt van dit eerste blok. Trump die gaat roekeloos te werk en dan is er gewoon grote kans dat er wat breekt. Ja, en dat kan de markten vertragen. Hoe komt dat? Anders is niet per se erg, maar er staat gewoon geen punt op de horizon. Mensen krijgen rust, weten waar ze aan toe zijn. Dat ze zeggen, oké, er is een nieuwe leider en die wil daar naartoe. Nou ja, dat heeft hij altijd wel gezegd met zijn tariffs. Hè. Tarieven hadden we in de vorige aflevering afgesproken te gebruiken. Die heeft hij ingevoerd. Het was een enorme schok op 2 april. Maar een week later, op 9 april, heeft hij gezegd, ja, ik las een pauze in van 90 dagen. Misschien gaat dat helemaal niet door. Misschien komen ze weer terug. Niemand die het weet, veel onzekerheid, hè, en veel onduidelijkheid. En dat is uiteindelijk niet goed. En daarom staan de koersen onder druk. En daarom gaan we later in de podcast ook even kijken wat Jamie Dimon nou had te zeggen. Nou, laten we de verschillende beleggingscategorieën even doorlopen. Valuta. Veel te doen om de Amerikaanse dollar, logischerwijs. Kijk, eigenlijk als je in de breedte kijkt, dan is er een variabele, de zogenaamde dollarindex. Dat is de waarde van de dollar niet ten opzichte van één andere valuta, maar ten opzichte van een mandje van valuta. De dollarindex, dat heeft vaak als ticker DXY. En ja, je zou kunnen zeggen, dat geeft, zo'n dollarindex geeft eigenlijk de verhouding weer. Valuta is eigenlijk een verhouding tussen rentestanden van de verschillende landen. Ja, ik denk dat het makkelijker is om even te kijken naar de euro-dollar. Ja, we hebben toch een Nederlandse podcast. Euro is onze eigen valuta, in ieder geval voor de meeste mensen, denk ik. En de euro-dollar die staat nu op een niveau van ongeveer 1,13,5. Zeg maar 1,13, 1,14. Dus dat wil zeggen dat je 1 euro kan kopen voor 1,13 dollar. Nou ja. Dat is hoger dan we recent hebben gezien. Of de dollar dus is eigenlijk zwakker. Je hebt meer dollars nodig om een euro te kopen dan recent. Maar die 1,13, 1,14, dat is hetzelfde niveau als bijvoorbeeld in januari 2020. 2022. En waarom haal ik dat aan? Nou, we hebben een hele lange periode achter de rug. Meer dan 10 jaar met hele lage rentestanden. Toen hadden we te maken met oplopende inflatie. En in december 2021, toen zei Jerome Powell, de baas van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, wij gaan nu echt beginnen met het verhogen van de rente. Nou, dat deed Amerika eerder dan Europa. Dus als je een hogere rente krijgt op je Amerikaanse dollars, ja, dan trekt dat mensen aan. Die denken, hé, dan hou ik mijn geld aan in dollars. Dus de dollar werd op dat moment sterker. Die ging zelfs naar een niveau onder wat we dan noemen pariteit. Je had nog maar 0,97 dollar nodig om een euro te kopen. Maar ja, kort daarna volgde Europa, die gingen ook de rente verhogen. En toen ging de euro-dollar koers gewoon weer naar 1,09, 1,010. Nou, nu staat hij dus op 1,13. Waarom is daar nou zoveel over te doen? Op 1 januari, en dat is nog maar 3 maanden geleden, ja, toen stond hij nog op 1,02. Nou, en dus met name dat soort grote schommelingen op een grote markt als de valutamarkt, dat komt door Trumps hardhandige ingreep, hè, zijn roekeloze gedrag zou je kunnen zeggen, zijn we niet gewend, dit soort grote schommelingen. Ja, en dat brengt zorgen met zich mee. Bij de euro-dollar vind ik zelf het effect helemaal nog niet zo heel erg groot. Het effect is groter bij valuta als bijvoorbeeld de Japanse yen en de Zwitserse frank. De Zwitserse frank is de afgelopen dagen opeens heel veel sterker geworden. De dollar dus weer verzwakt. En waarom is dat nou belangrijk als je naar de financiële markten kijkt? Particuliere beleggers zal het niet veel raken. Maar er zijn heel veel handelaren die zeggen, ja, weet je, een Japanse yen en de Zwitserse frank, die hebben een veel lagere rente dan bijvoorbeeld in Amerika en in Europa. Dus dan ga ik die valuta lenen, want dan hoef ik niet zoveel rente te betalen. En dat ga ik dan uitzetten om bijvoorbeeld Amerikaanse of Europese aandelen te kopen. Nou, dat is een spelletje dat wordt door de grote hedge funds wordt dat gespeeld. Maar daar zit nu een risico aan. Als er opeens iemand aan de boom gaat schudden en je zit, om het in jargon te houden, scheef, ja, dan zal je je positie moeten aanpakken. En dan krijg je dus extra hoge golven. Nou, daar komen ook de centrale bankiers om de hoek kijken, want die hebben als taak gekregen, een van hun taken, hè, aan de ene kant inflatie onder controle, maar ook om te zorgen voor stabiliteit. Nou, en Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, die kwam aan het einde van de afgelopen week al in de lucht. En die zei precies dat. Die zei, ja, wij staan klaar. Er werd zelfs gezegd, ze stonden al op het punt om in te grijpen. Nou, dat vraag ik me af. Maar zij staan op hun voorvoeten op het moment dat ze zien dat de financiële markten bijvoorbeeld gaan testen hoe lang Trump zijn uitspraken volhoudt. Ja, dan zou er instabiliteit kunnen ontstaan. En dan zou de centrale bank dus een rol aan kunnen nemen. Voor Europese beleggers, voor wat het waard is, maar dat zijn jullie, denk ik. Dan luister je naar deze podcast. Ja, dan heb je graag een sterkere dollar als je in Amerikaanse aandelen belegt. Want dan levert dan een extra voordeeltje op. Daar hebben we vorig jaar veel plezier van gehad. Maar ja, dat is dus op dit moment wat minder. Maar over een langere tijd maakt het per saldo eigenlijk nog niet zo heel veel uit. En er is ook niet heel veel te zeggen over de richting vanaf nu door alle onzekerheid. Nou, verplaatsen we ons even naar de obligatiemarkt en dan heel specifiek de 10-jaars staatsobligatie van de Verenigde Staten. Dat is echt wel wat we noemen een soort benchmark, een soort ankerpunt. Naast de korte rente die de centrale bank betaalt, maar die 10-jaars rente zou je kunnen zeggen dat is een ankerpunt voor bijvoorbeeld hypotheekleningen, bedrijfsleningen, noem maar op. En ja, hoe hoger die zit, hoe hoger die rente is, hoe duurder de financiering is. Maar ook hier geldt, als je weer uitzoomt, dat die langer geleden, voor de coronaperiode, toen was die rente heel erg laag. Maar ik zei dus al eerder, in 2022 werden de rentes wereldwijd in de meeste landen verhoogd. In 2022 is die 10-jaars rente in Amerika opgelopen naar 4%. Nou, die staat nu, gisteren bij het sluiten van de markt, op 4,5%. Dat je denkt, nou, is daar nou al die ophef over? Maar hetzelfde laken en pak als bij die valuta. In maart stond die op 4,2. Dus per saldo is er echt niet zoveel veranderd. Alleen vorige week, toen Trump met zijn tarieven kwam, toen dook die heel even kort onder de 4%. En een week later is die weer terug op 4,5%. En dat zijn gewoon ongebruikelijk grote schommelingen. Nou ja, dat haalt dan overal de headlines van, Amerika gaat ten onder. Nou ja, dat is allemaal sterk overdreven. Maar de media willen natuurlijk ook graag dat je op hun kanaal afstemt. Wat we wel zien, maar dat is meer van hetzelfde, dat de goudprijs opnieuw een nieuwe hoogste koers ooit heeft neergezet in dollars. $3,230, dus ruim boven de $3,000 voor een troy ounce. Ik heb al eens eerder gezegd in de podcast, hè, de goudprijs, ja, het is vraag en aanbod. Er zijn mensen die erin willen beleggen, er zijn fysieke handelaren die willen het verkopen. Nu zie je echt wel een trend omhoog. En die zie je over het algemeen als er zorgen zijn over het financiële systeem. Nou ja, op het moment dat je die dollar heen en weer ziet vliegen, die 10-jaar staatsobligatie heen en weer ziet vliegen, zeggen mensen, ja, ik weet niet waar dit naartoe gaat, maar ik zoek een veilige haven. Ja, daar past een hogere goudprijs bij. Belangrijk is dat als we de goudprijs noemen in dollar, dan hebben we het niet alleen maar over Amerikanen die in goud handelen. Maar goud is natuurlijk ook een wereldwijde handel. Er zijn heel veel landen die houden Amerikaanse staatsobligaties aan. Die zien, op het moment dat de rente oploopt, gaat de koers van die obligaties naar beneden. En de zorg is dat er partijen, zoals bijvoorbeeld China of andere landen, die hele grote posities hebben in Amerikaanse staatsobligaties, die nu op de markt aan het brengen zouden zijn. Maar het is gewoon te vroeg om dat definitief te concluderen. Dus we hebben daar gewoon meer tijd nodig. Maar houd in ieder geval de uitspraken over het algemene financiële systeem goed in de gaten. Nou, en dan tot slot van dit macroblokje. Ik denk dat ik het ook afgelopen maandag al genoemd heb in de podcast, is de olieprijs. Die stabiliseert op dit moment zo'n beetje rond de $60, $61 voor een vat West Texas Intermediate. Je zou kunnen zeggen dat is Noord-Amerikaanse olie. De Noordzeeolie, de Brentolie, staat op 64. Ja, en dat is denk ik toch met name toe te schrijven aan recessieangst. Dat mensen zeggen, ja, weet je, als de groei vertraagt, als er misschien toch meer inflatie komt, misschien zelfs wel stagflatie, omdat er allemaal geld wordt geïnvesteerd wat niet meteen rendement oplevert, dan komt Amerika in een recessie. De grote banken, financiële partijen, die zeggen, ja, die kans is echt groot aanwezig, maar dat is sinds het begin van de afgelopen week niet veranderd. Uiteindelijk is er gewoon op dit moment niemand die het weet, omdat er niet een duidelijk beleid is in de VS en niet duidelijk een punt op de horizon staat. Dus ja, wat krijgen we nu? Elke week komt er nieuwe macro-economische data uit waar we ons graag aan vasthouden. Maar die kijken allemaal terug. Dat gaat allemaal bijvoorbeeld over het eerste kwartaal. We hadden nu afgelopen vrijdag nog cijfers bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk over februari. Maar die tarieven van Trump, die zijn van 2 april. Dus eigenlijk alles over het eerste kwartaal heb je niet zoveel aan. Wat we willen is een blik vooruit. Ja, en daardoor zullen we dus wat meer moeten lezen, moeten luisteren naar mensen die vooruitblikken, die er verstand van hebben. In plaats van al te veel waarde hechten aan die data. Maar op een gegeven moment komt het natuurlijk in de data wel terug. Ja, en daar zullen de markten op reageren. Maar ook hier, overall, is de conclusie, Trump acteert roekeloos. Er is een grote kans dat er iets breekt. Het is onvoorspelbaar en dat is niet goed. En daarom gedragen de markten zich, zoals we afgelopen week hebben gezien. Gaan we door naar het tweede onderwerp, de balans op de aandelenmarkt. Want veel mensen die naar de podcast luisteren, die hebben toch aandelen als hun primaire beleggingscategorie. Nou ja, laten we het dan gewoon eens even beginnen bij Amerika, want dat geeft wel een goed beeld. Er zijn meerdere indices. Je hebt de Dow Jones Industrial Index, daar zitten wat meer waardeaandelen in. Die staat nu, dus tot en met afgelopen vrijdag, 11 april in 2025... in dollars op min 5,5%. Dan hebben we de wat bredere S&P 500 index. Er zitten 500 bedrijven in, de Dow Jones maar 30. Die S&P 500 die staat op min 8,8%. En de technologie-index, de Nasdaq 100, die staat op min 11,8%. Dat geeft een beetje de verhoudingen aan. Is er dan nog meer dan dat? Ja, een index die niet heel vaak genoemd wordt in Nederland, maar in Amerika wel, dat is de zogenaamde Russell 2000 index, de Russell 2000. Dat is, zou je kunnen zeggen, de mid- en small-cap index. En daar zie je het effect, dat staat op min 16,5. In tijden van onzekerheid, ja, dan zijn grotere bedrijven die al lang bestaan, die producten, goederen, diensten leveren, die eigenlijk een eerste levensbehoefte zijn, zoals je veel ziet in de Dow Jones Index, die worden gezocht. En die small en midcaps, die zijn daar een beetje de dupe van. Die hebben wat minder vlees op de botten, die hebben wat minder mogelijkheden, vaak ook wat minder ervaring. En dat ging er hard af, want dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja, en dat is bijvoorbeeld een van de vragen of Trump, als die daarnaar kijkt, daar zitten natuurlijk heel veel stemmers bij in dat MKB. Dus hoe dat gaat pakken. Dus er zijn ook een hoop mensen die denken, ja, hij gaat nog wel draaien. Nou ja, hij wil natuurlijk ook laten zien dat hij sterk is. Ook hier geldt eigenlijk niemand die het weet. Dan hebben we nog de wereldindex, waar ik vaak over praat. Bijvoorbeeld de IWDA-ETF van iShares, een wereldindex. Ja, die staat op min 15,5% in euro's. Dat is relatief fors, dus meer dan de Amerikaanse indices, omdat daar het valuta-effect in zit. Ja, en er zit verder toch veel Amerikaanse aandelen in. Ja, wat doet het dan wel goed, vraag je je af. Nou ja, de mensen die mij kennen van Markets Are Everywhere en mij al langer volgen, die weten dat ik tegenover die wereldindex altijd grappig genoeg Berkshire Hathaway zet, het beleggingsfonds van Warren Buffett. Ja, en dat doet het heel goed. Dat staat dit jaar op plus 15,6% weer in dollartermen. En hoe komt dat? Er zijn eigenlijk drie dingen die Warren Buffett op zijn hoge leeftijd, dik in de 90 jaar, wat hij de afgelopen periode eigenlijk gedaan heeft, wat goed heeft uitgewerkt. Hij is vorig jaar al begonnen met het verkopen van een aantal Amerikaanse aandelen. Zijn grootste belang in Apple heeft hij voor 2/3 verkocht. Is nog steeds trouwens een grote positie. Maar ook aandelen bijvoorbeeld in financiële instellingen. Bank of America, Citigroup heeft hij verkocht. Omdat hij zei, ja, ik vind de waarderingen eigenlijk gewoon te hoog. Dus hij heeft een hele grote kaspositie opgebouwd. Meer dan $330 miljard. Meer dan dat hij in aandelen heeft. En die kaspositie, dat geld op zijn rekening, dat heeft hij geïnvesteerd in kortlopende Amerikaanse staatsleningen. En dat levert gewoon in ieder geval een vast rendement op. Die kortlopende leningen, die staan niet zo onder druk als die lange, die 10 jaar waar ik het net over had. Dus dat geeft hem in ieder geval een positief rendement en dat draagt bij aan die 15,6% voor het hele jaar. Maar misschien nog wel het belangrijkste aan de strategie van Berkshire Hathaway, is dat ze aandelen aanhouden in verzekeraars, in railways, dus treinmaatschappijen, in energie. Maar dat zijn bijna allemaal bedrijven die, nou, even makkelijk gezegd, bijna 100% van hun business in de VS doen en het daar uithalen. Dus dan heb je helemaal geen last van tarieven. Ja, en dat is iets wat ik ook al jaren in mijn beleid heb staan sinds die handelsoorlog van start is gegaan. Sommige media zeg je van nou, de handelsoorlog is nu van start. Maar die is natuurlijk al heel lang gaande met allerlei exportrestricties en zwarte lijsten. Noem maar op, dat was al onder Trump 1. Ja. En dan doe je jezelf een plezier of je nou helemaal in de VS zit of helemaal in China. Maar in ieder geval uit te kijken met bedrijven die met één been aan de ene kant staan en één been aan de andere kant van de wereld, zou je kunnen zeggen. Want die lopen gewoon meer risico. Ja? Dus Buffett heeft het goed gedaan. Kijken we naar de AEX. Die staat dit jaar tot nu toe in eurotermen op min 6,7%. Dus een beetje tussen de Dow Jones en de S&P 500 in wat dat betreft op 820 punten. Maar ook hier uitzoomen levert op dat we op 820 punten hebben gestaan in januari 2022, voordat die renteverhogingen kwamen. Dat men toen vervolgens tot de conclusie kwam, goh, zo erg is dat eigenlijk helemaal niet, een iets hogere rente. Toen ging de beurs omhoog. Nou, daarna ook wel weer even afzien komen naar het hele goede beursjaar 2023. Maar in januari 2024 stonden we ook op 820 punten. Dus nu weer. En je zou kunnen zeggen, ja, weet je, we zijn dus eigenlijk per saldo weinig opgeschoten. En ja, als je er een beetje over gaat filosoferen, dan loopt dat misschien ook wel parallel met wat bijvoorbeeld de Europese of de Nederlandse politiek in die jaren voor elkaar heeft gekregen. We zijn niet zoveel gegroeid. We proberen van alles, we doen wat. Investeringen hebben lang niet alles opgeleverd. De mensen morren ook een beetje. Ja, en dan kan je eigenlijk ook zeggen, is een zijwaarts bewegende index helemaal niet zo slecht. Komt ook omdat die grote bedrijven ook heel veel van hun winsten uit het buitenland halen en wel op zoek zijn naar groei en kansen om meer rendement te maken. En ook in Nederland geldt dat de AEX het beter doet dan bijvoorbeeld de midcap en de smallcap index. Nou, slotsom van de aandelenmarkt, de onzekerheid zet de koersen onder druk, zet de koersen lager. Bewegingen na twee hele goede beursjaren van min 5 tot min 10, ja, is niet het einde van de wereld. Min 15 ook niet, dat komt over een langere periode altijd wel een keertje voor. Het raakt natuurlijk wel, en dan met name in de Verenigde Staten, waar heel veel particulieren ook met hun pensioenen in de aandelenmarkt zitten, raakt het natuurlijk wel de huishoud. En dat is ook weer de vraag, hoe lang blijft men dat accepteren? Er begint nu al een beetje gemoor te komen, maar nog niet echt. Maar als bij wijze van spreken over 90 dagen die tarieven weer terugkomen, ja, en de hele wereld wordt meegetrokken, ja, dan is het maar de vraag hoe daar de politieke reacties op zullen zijn. Nou, wat interessant is, we staan aan de vooravond van een nieuw bedrijfscijferseizoen. Afgelopen vrijdag, gisteren, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Amerikaanse banken. Traditioneel zeggen we altijd een beetje, dat is onofficieel de start van het seizoen. Maar het wordt gewoon in de komende weken heel erg interessant om te horen wat de verschillende bedrijven gaan zeggen. En ook hier geldt, ja, die bedrijfscijfers zelf, die kijken terug naar het eerste kwartaal. Dus ja, toen was het eigenlijk allemaal nog rust. Die tarieven die zijn gekomen op 2 april. Maar die bedrijven die moeten ook iets gaan zeggen over de toekomst. Of ze moeten niets zeggen, maar ja, dat wekt ook niet echt vertrouwen. Dus mensen zullen vooral gaan luisteren naar de toelichting. Elk bedrijf houdt over het algemeen een conference call, waarin ook analisten vragen kunnen stellen. Heel veel bedrijven, kan ik je nu al zeggen, die zullen zeggen, ja, we zijn terughoudend, we kunnen er nog niet veel over zeggen. Ik kan ze geen ongelijk geven. Maar juist de bedrijven die nu wel zeggen van nou, wij hebben duidelijke plannen, wij houden vast aan wat we eerder zeiden, we breiden misschien nog uit. Dat zullen de winnaars worden van het seizoen. Nou, het zijn er te veel om op te noemen, maar aanstaande maandag in de reguliere podcast, daar zijn nog niet echt cijfers bij, maar ga ik het met je hebben over Apple. Want dat is zo'n bedrijf dat staat met één been in Amerika en één been in China. Wat wordt de nieuwe prijs van de iPhone? Wat zijn de mogelijkheden die Apple heeft? En ik ga met je vooruitblikken naar de kwartaalcijfers van ASML, ons eigen ASML, TSMC, de grote chipmaker uit Taiwan, en Netflix, een bedrijf waarvan je zou zeggen, nou ja, die hoeven niet zoveel goederen in te kopen. Dus is dat dan misschien wel een goed idee? Maar dat komt aanstaande maandag in de nieuwe versie van de podcast. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast in Spotify of in je eigen favoriete podcast app? Doe dat dan even. Dan krijg je automatisch een signaaltje wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Tot slot, het derde onderwerp van vandaag, en dat heb ik dan even genoemd, de wijze woorden van Jamie Dimon. Ik zei het al, hè, het is de topman van JP Morgan. Meer dan 20 jaar aan het roer, door de wol geverfd. En ook een beetje gematigde, rustige man, terwijl die toch in een hele hectische wereld leiding geeft aan de grootste zakenbank ter wereld, met een beurswaarde van $650 miljard. Staat ook ergens in de top 20, top 25 grootste bedrijven ter wereld. Kijk, wat het leuke is van een bank, ik heb daar zelf ook altijd met veel plezier gewerkt, niet bij JP Morgan, maar bij ABN AMRO en bij Royal Bank of Scotland, is dat een bank heeft klanten in alle sectoren van de samenleving. En ze hebben consumentenklanten, ze hebben bedrijven, maar ze doen ook aan zakenbankieren. Nou, kijk je even kort naar de cijfers. De helft van de omzet, ze hadden een omzet in het eerste kwartaal van $46 miljard. De helft daarvan komt uit renteinkomsten, $23 miljard. Was net een nieuw record. De meeste banken zullen laten zien dat het iets terugloopt, omdat de rente toch een beetje aan het afkomen is, maar ook weer niet zoveel. En banken verdienen natuurlijk renteinkomsten door goedkoop geld aan te trekken en het duurder uit te lenen, en dat renteverschil gebruiken zij. Nou, in totaal kwamen die cijfers beter uit dan wat werd verwacht. En dat kwam met name door de aandelenhandel. Daar hadden ze 48% meer op verdiend. Niet het grootste onderdeel van wat ze hebben, maar dat komt door die volatiliteit. Ja, en daar is, als je een goede handelaar bent, is daar zeker geld aan te verdienen. Maar wat zei Dimon? Nou, precies, hij zei een aantal dingen. Hij zei ten eerste, heel logisch, het is nog early days, het is nog vroeg. Nee? Hij praat op 11 april, de tarieven kwamen op 2 april, op 9 april werd er alweer gepauzeerd. Ja, hij zat daar maar 2 dagen in, hij zei, er is nog niet heel veel over te zeggen. Ten tweede wat hij zei, is ja, wat we wel zien in het eerste kwartaal, is dat er op verschillende plaatsen al, op zijn Engels, front-loading spending, er is al meer geld uitgegeven. Er is eigenlijk gehamsterd, zouden wij zeggen in het Nederlands, om tarieven te vermijden. Dat mensen denken, nou, ik weet niet wat die tarieven gaan worden, maar alles wat ik nodig heb voor de komende maanden, dat haal ik nu alvast in huis. Want ja, ik wil daar niet veel meer voor moeten betalen. Dus in die zin, zei hij, zal je bij bedrijven misschien wel gaan zien dat de cijfers wat beter zijn dan verwacht, maar laat je daar dan niet door foppen. Want dat bouwt natuurlijk ook wat voorraad op, dat ze later in het jaar misschien minder gaan bestellen. Nou ja, wat hij zegt van de contacten die hij heeft met bedrijven, hij zegt, ja, bedrijven die zijn minder nu gedwongen, zijn ze minder bezig met strategische beslissingen, vanuit zijn eigen business bekeken. Hè. Beursgangen worden afgeblazen, fusies en overnames, die worden even in de koelkast gestopt. Hè. Dus minder deals voor zakenbankiers. Maar besturen zijn nu, ja, de aandacht is verschoven naar de korte termijn. Te kijken naar de toeleveringsketens. Hebben we alles op orde? Wat moeten we doen? En voor de rest, en dat is een beetje het gevaar voor de aandelenkoersen, hebben ze, maar wel logisch, een beetje een wait-and-see mentaliteit. Dat ze denken, ja, wij weten het ook niet. Het is de kernboodschap, de onzekerheid. Iedereen wil graag duidelijkheid, een punt op de horizon, want dan kunnen we ineens wat meer beslissingen nemen. Maar ook als er een punt wordt gezet, dan is het bij Trump wel de vraag, ja, wat is het waard? Want hij heeft nu al een paar keer enorm gedraaid. Wel tarieven, geen tarieven, draai van 180 graden. Dat vindt niemand fijn. En dat is ook logisch, als je investeringsbeslissingen moet nemen of andere beslissingen. Nou, het vierde punt wat Diamond zei is kleinere klanten. Die, zoals ze het mooi zeggen in het Engels, they are more challenged. Ja, die hebben wat eerder problemen, die staan wat eerder onder druk. Dat zie je dus ook terug aan die Russell 2000 index, die harder is gedaald. Grote klanten, die hebben vaak wat meer ervaring, wat meer vet op de botten. En die hebben het vaak misschien al een keer eerder meegemaakt. Nou, Diamond zegt, ja, kijk, wij als JP Morgan, we want to be a source of strength. En dat is wel fijn. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij plaatst zichzelf daarmee naast de centrale bankiers, na Jerome Powell. Dat ze denken, ja, de politiek heeft weer wat bedacht. Diamond en Powell zijn mensen van de markten. Die willen stabiliteit. Die willen lange termijn investeringen, beslissingen om te groeien. We want to be a source of strength. En ja, dat is de vraag of ze dat natuurlijk ook kunnen laten zien. Want als het allemaal echt roekeloos wordt, ja, dat hebben we in het verleden ook wel gezien. Onder Trump 1 zijn er nog twee middelgrote banken failliet gegaan. Nou wil ik je niet bang maken. En zo'n JP Morgan, die staan echt wel overeind. En Trump gaat volgens mij echt niet het tapijtje onder de hele sterke Amerikaanse economie weghalen. Het is eigenlijk een beetje ja, schooljongensgedrag, zou je bijna kunnen zeggen. Maar laten we het hopen dat Diamond die rol kan invullen. Wat hij ook zei, en daar ben ik het helemaal mee eens. Het gaat nu voor de economie met name om werkloosheid, of eigenlijk werkgelegenheid. Zolang mensen banen hebben, inkomen hebben, kunnen ze aan hun kosten voldoen. Sommigen willen misschien wel iets meer ruimte hebben. Maar pas op het moment dat de werkloosheid echt serieus gaat oplopen, ja, dan wordt de kans op een recessie echt alleen maar groter. Ja, en dan kan je ook gewoon vervolgeffecten hebben die langer gaan duren. Nu is het allemaal korte termijn. Er zijn nog niet echt harde beslissingen genomen. Die tarieven die zijn gepauzeerd. Maar als er echt grote beslissingen komen die de economie terugwerpt, ja, dan moet je nog wel even de stoelriemen vastdoen. Maar we weten het niet. Het risico zit erin dat de economische groei wat lager wordt. Diamond zei ook, om met een positieve noot af te sluiten, dat zei hij overigens niet gisteren, maar al eerder in een interview, dat hij zei de jeugd van tegenwoordig, ja, die hebben eigenlijk nog geen idee, als je kijkt naar technologie, wat voor een waanzinnige verbetering van het leven dat op gaat leveren. Mensen kunnen gezonder zijn, langer leven, dingen worden makkelijker, noem maar op. Ja, en dat is natuurlijk ook de markt waarin we zitten. En daarom zakt de markt ook helemaal niet door. We hebben 2023, 2024 aandelenmarkten gehad. Die waren waanzinnig goed. Nu doet het even een stapje terug, omdat er verandering op ons komt. Verandering is misschien onprettig, maar niet per se slecht. We moeten het afwachten. Maar dus helemaal de beurs laten liggen is wat mij betreft ook geen goed idee. Want voor je het weet, worden er handelsakkoorden gesloten, komen samenwerken toch tot stand. En gaan we op een positieve noot verder. Want ook dat heeft Trump op zich wel in zijn mars. Maar dat gaan we de komende tijd zien. Dus als afsluiter, maandag is er gewoon een nieuwe reguliere aflevering van de podcast. Wat zijn de mogelijkheden die Apple heeft en een vooruitblik naar ASML, TSMC en Netflix. Aan het einde van de middag op maandag hoop ik die online te hebben via je favoriete podcast app. Morgen op 13 april, ijs en wederdienende, komt er op YouTube een video over geopolitiek en China. Hetzelfde verhaal, maar van een iets ander perspectief. En morgen publiceer ik ook op LinkedIn de eerste versie van mijn nieuwe nieuwsbrief, De Wereld in Transitie. Overal kan je je gratis op abonneren als je het interessant vindt om te volgen. Zorg dat je dat doet. En dan spreken we elkaar binnenkort, of dan hoor je in ieder geval van mij via de verschillende kanalen, waaronder de nieuwe versie van de podcast aanstaande maandag. Bedankt voor het luisteren. Geniet van het mooie weer. Heel veel succes met je eigen beleggingen en heel graag tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar de podcast Beurs en Beleggen van eToro. Ga voor meer informatie naar eToro.com. Deze podcast is alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of een aanbod van of een verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie van een bepaalde ontvanger en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten om onafhankelijk onderzoek te bevorderen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.